Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François. We laten hem graag aan het woord.
We beginnen in te zien dat de kerk niet zomaar een vereniging is, een organisatie, een instituut, zoals bepaalde mensen durven zeggen. Dat is een verschrikkelijke simplificatie en verarming. De kerk is de mystieke bruid van Christus, het mystieke lichaam van Christus. Het is een realiteit die voor een stuk menselijk en voor een stuk bovennatuurlijk is. En hoe kunnen we dat zien? We gaan een beetje kijken hoe en wat de oorsprong is van de kerk, hoe ze gesticht is geweest en hoe ze ook een zending heeft gekregen van God. Wel, om dat mysterie te doorgronden, moeten we allereerst denken aan het feit dat de heilige drie-eenheid een plan heeft over de kerk. En hoe God dus geleidelijk dat plan aan het verwezenlijken is in de geschiedenis. In eigenlijk drie fases. Ten eerste een plan geboren in het hart van de Vader. Dan ten tweede een instelling van Christus. En ten derde een zending met de kracht van de Heilige Geest. Laat ons beginnen met het plan in het hart van de Vader. Ik citeer hier uit dezelfde dogmatische constitutie, Lumen Gentium, over de kerk in de wereld van onze tijd, van het Tweede Vaticaanse Concilie. Ik had het al geciteerd in het begin van deze studie. Ik lees: de eeuwige Vader heeft door de absoluut vrije en mysterieuze beschikking van zijn wijsheid en goedheid heel de wereld geschapen. Hij heeft besloten de mensen te verheffen tot deelname aan zijn goddelijke leven, waartoe hij alle mensen in zijn Zoon oproept. Alle die in Christus geloven, heeft de Vader willen roepen om de Heilige Kerk te vormen. Deze familie van God, vervolgde de catechisme van de Katholieke Kerk, vormde en verwezenlijkt zich geleidelijk in de verschillende fases van de menselijke geschiedenis. Overeenkomstig de beschikkingen van de Vader. Dus God de Vader ziet niet ineens de mensen hun zin doen, nee. Er gebeuren allerlei dingen, maar het plan van God begint zich beetje bij beetje te verwezenlijken. Dat zeg ik altijd tegen de mensen die bij een of andere catastrofe zeggen: oei, 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 wat gebeurt er hier met de kerk of met dit? Maak u geen zorgen, God heeft een plan en dit hoort tot het plan van God. Dus de dood van Christus hoorde tot dat plan. We gaan dat verder zien. Dus, de kerk is vooraf gebeeld vanaf de oorsprong van de wereld. Ze is op wonderbaarlijke wijze voorbereid in de geschiedenis van het volk van Israël en in het oude verbond. Ze is ingesteld in de eindtijd, ze werd openbaar gemaakt dankzij de uitstorting van de Heilige Geest en op het einde der eeuwen zal zij voltooid worden in heerlijkheid. Plan van God. Ik geef een voorbeeld. Het volk van God in de woestijn, dat is een beeld van de kerk. Daarom begint het door een doortocht door de Rode Zee, dat is het doopsel. Het gaat op weg door de woestijn met manna, dat is de kerk die de Eucharistie ontvangt. En ze leidt het volk tot het beloofde land, dat is de hemel. Dus we zien dat de kerk, maar daar gaan we op terugkomen, in heel de Heilige Schrift vanaf het Oude Testament al op een of andere manier aanwezig is, ook de Ark van Noach en noem andere beelden maar op. Een kerkelijk schrijver, Hermas, zegt: de wereld werd met het oog op de kerk geschapen. God heeft de wereld geschapen met het oog op de deelname aan zijn goddelijk leven, een deelname die zich verwezenlijkt door het bijeenroepen van de mensen in Christus. En dit bijeenroepen is de kerk. De kerk is eigenlijk dus het doel van alles. Zelfs in de smartelijke wederwaardigheden, zoals de val van de engelen of de zonde van de mens, dat werd door God slechts toegelaten als een gelegenheid en middel om heel de kracht van zijn arm te ontplooien. En om de volle maat van zijn liefde die hij de wereld wilde schenken te ontvouwen. Ik citeer uit een kerkvader, namelijk Clemens van Alexandrië, die zegt: evenals de wil van God een handeling is en deze wereld heet, zo is zijn bedoeling het heil van de mensen en deze heet kerk. Laat ons zien hoe de kerk wordt voorbereid in het Oude Verbond, in het Oude Testament. Met het verzamelen van het volk van God begint op het ogenblik dat de zonde een lijden maakt aan de gemeenschap van de mensen met God, in hun gemeenschap onderling. Dus Adam en Eva zondigen en meteen beginnen de problemen. En om dat chaos te verhelpen, chaos veroorzaakt door de zonde, begint God al de kerk op dat moment voor te bereiden. En hoe gebeurt dat? Met verschillende fases. Bijvoorbeeld de roeping van Abraham. En dat is niet het eerste, want voor Abraham was nog Noach, hè? Die met zijn ark ook de kerk vertegenwoordigt, die door de dood heen gaat en door het doopsel naar het leven. Maar Abraham, wat doet God met Abraham? Hij belooft dat hij de vader wordt van een groot volk. En dat volk is inderdaad het volk Gods. Maar het duurt nog een hele tijd voordat dat volk een structuur krijgt. En dat is met de uitwerking van Israël als het volk van God. Dus Abraham heeft een zoon die heet Isaac. Isaac heeft een zoon die heet Jacob. En Jacob heeft 12 zonen. En die 12 zonen, die zullen al een begin van het volk van God zijn, bovendien in ballingschap in Egypte. Dus op die manier gaat God een volk uitverkiezen en constant dat volk begeleiden. En dat volk zal later uitgroeien tot de kerk. Hè? Dus dit is niet enkel geldig voor de Joden, maar voor heel die traditie die erachter komt. Wat doen de profeten? Telkens dat volk afwijkt, beschuldigen ze Israël dat ze het verbond verbroken hebben. En dat ze zich als een ontuchtige vrouw gedragen. En daarom kondigen die profeten een nieuw en eeuwig verbond aan. En dat nieuwe verbond, dat is wat Christus heeft ingesteld. En nu komen we bij de stichting van de kerk. De kerk is door Christus ingesteld. Was het door een mens ingesteld, dan zouden evenveel kerken kunnen stichten als geïnspireerde religieuze leiders. Maar de kerk is uniek in de geschiedenis, omdat zij door de Zoon van God zelf is ingesteld. De catechisme van de katholieke kerk zegt: het komt de Zoon toe het heilsplan van zijn vader in de volheid van de tijd te verwezenlijken. En dat is de reden van de zending van Christus naar de wereld. Dus hij komt om wat voorbereid was in het Oude Testament, beetje bij beetje, ineens tot een volheid te brengen. Wat doet Christus? Hij maakt een begin aan de verkondiging van de blijde boodschap. Hij verzamelt mensen rond zich. Hij begint het rijk van God te beschrijven, dat sinds eeuwen in de schriften was beloofd. Maar hij zegt ook dat dat een bijzonder rijk zal zijn, midden in ons. En om de wil van de Vader te volbrengen, stond Christus aan het begin van het Rijk der Hemelen op aarde. En de kerk, ik citeer, en dat komt voor in de dogmatische constitutie Lumen Gentium voor de kerk, de kerk is, ik citeer, het Rijk van Christus dat reeds op mysterievolle wijze aanwezig is. Laat ons dus bestuderen wat dat allemaal betekent. Het is een koninkrijk dat in het begin onzichtbaar is, maar het wordt zichtbaar door het woord, de daden en de tegenwoordigheid van Christus. Dus proberen het Rijk Gods te begrijpen zonder te begrijpen wie Christus is, lukt niet. Het woord van Jezus ontvangen, dat is het koninkrijk zelf ontvangen. En dat wordt zelfs letterlijk gezegd op die manier door Lumen Gentium. Wij zijn een kleine kudde, bestaande uit hen die Jezus rondom zich heeft samengeroepen, en hij is de herder. En dat is de kiem van het begin van het koninkrijk. Die leerlingen van Jezus vormen een echte familie. De familie van Jezus zegt: zie hier mijn broeder en zuster en moeder. Dus Christus verzamelt rond zich eigenlijk een groep mensen en hij leert hun een bijzondere manier te bidden, waarin bijvoorbeeld het eerste woord vanuit Onze Vader klinkt, Onze Vader in de hemel zijt, een gezin en familie. Dan komt er een minimale structuur in die groep. En die zal blijven bestaan tot aan de volledige verwezenlijking van het koninkrijk. Ten eerste kiest Jezus voor de 12 met Petrus als hun hoofd. Eerste stap van die structurering van de kerken. Waarom 12? Want dat vertegenwoordigt de 12 stammen van Israël. Dus het volk van God eigenlijk. Het nieuwe volk van God. En die zijn dan met de apostelen als grondstenen en ze zijn ook grondstenen van het nieuwe Jeruzalem. Voilà, die 12 apostelen die beginnen te begrijpen dat ze een bijzondere deelname hebben aan de zending van Christus, aan zijn ambt. En ze delen ook het lot van Christus. Maar na een tijdje beginnen die apostelen te zien dat ze meer mensen nodig hebben. En dan komen de diakens en vervolgens de priesters. Goed, dat is wat we noemen de hiërarchie van de kerk. Dus, laat ons teruggaan naar het feit dat de kerk geboren is, uit het feit dat Christus zich voor ons heel totaal gegeven heeft. Wat moet er zijn om die link, die band met Christus te hebben? Wel, Christus heeft de Eucharistie daarvoor ingesteld. De Eucharistie is niet enkel een maaltijd onder vrienden, bedoeld als afscheid, het is ook een anticipatie van wat op het kruis gebeurt. Zeker als je zegt, dit is de beker van het bloed dat vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Een nieuwe, altijd durend verbond. Dus als je de Eucharistie niet ziet in het midden van de kerk en de relatie tussen de Eucharistie en het heil, dan begrijp ik ook niet waartoe de kerk dient. Dan kan om het even welke culturele of religieuze vereniging die rol spelen. Maar nee, de kerk is een mysterie. Bij de instelling van de Eucharistie wordt op die gave vooruitgelopen en ze wordt verwezenlijkt op het kruis, zegt de catechismus. Het begin en de groei van de kerk worden gesymboliseerd door het bloed en het water die uit de geopende zijde van Christus vloeien. Want, en hier citeer ik opnieuw uit Lumen Gentium, toen Christus ingeslapen was op het kruis, Christus stierf, maar waarom zegt de catechismus ingeslapen? Omdat hij een parallelisme wil maken met Adam die inslaapt. Want toen Christus ingeslapen was op het kruis, is uit zijn zijde het bewonderenswaardig sacrament dat de hele kerk is voortgekomen. Uitleg, evenals Eva gevormd is uit de rib van de ingeslapen Adam, zo is de kerk geboren uit het doorboorde hart van de op het kruis gestorven Christus. Dit is heel sterk. Er is een analogie tussen Adam die gevormd wordt uit een rib van tussen Eva die gevormd wordt uit een rib van Adam en de kerk die uit de zijde voortkomt van Christus die sterft aan het kruis. En dan kunt u ook zeggen dat dat water en dat bloed dat uit de zijde van Christus vloeit, een symbool is voor de genade en voor de sacramenten, dat de kerk bestaat uit de sacramenten. Dus de kerk is een sacramenteel iets dat uit de zijde van Christus komt, zoals de bruid van Adam, Eva dus, uit de zijde van Christus van Adam werd genomen door God. We zien hier dat het niet gaat over toevalligheden en mooie metaforen, het gaat over een diep mysterie. En dat God echt meester is van de geschiedenis en dat de theologie ons heeft dat allemaal te verdiepen. En dat geeft ons vooral ook een groot respect voor wat de kerk is. De kerk is niet zomaar een NGO die goede dingen doet in de wereld. De kerk is echt een mysterie van God. Nu dat we gesproken hebben over de dood van Christus, passeren we tot een derde fase van de kerk, dat is hoe de Heilige Geest de kerk zichtbaar maakt. Ik lees opnieuw van Lumen Gentium. Toen het werk dat de Vader zijn Zoon had opgedragen op aarde te verrichten volbracht was, werd op de dag van Pinksteren de Heilige Geest gezonden om de kerk blijvend te heiligen. God blies, als het ware, over de kerk. Je mag een beetje zeggen dat toen God de eerste mens heeft geboetseerd, dat hij dan een lichaam heeft gemaakt, maar dan moest er een tweede fase komen, leven inblazen. Wel, dat is wanneer God door de neus van die mens die hij gemaakt, geboetseerd heeft, blaast, krijgt hij leven. Zo is het ook met God die blaast over de kerk op de dag van Pinksteren. Dus je ziet dat de kerk echt die analogie met het lichaam heel sterk is. Toen werd de kerk in het openbaar bekendgemaakt ten overstaan van de menigte en de verspreiding van het evangelie onder de volken nam een aanvang door de prediking. Omdat de kerk het bijeenroepen is van alle mensen tot heil, is zij van natuur missionair. Dus de kerk is gezonden door Christus, met de kracht van de Heilige Geest om tot alle volken een onderricht te geven en hen tot zijn leerlingen te maken. Dus de Heilige Geest is het die de kerk steunt, die geeft haar een bezieling. Hij laat ook ruimte voor verscheidenheid van hiërarchische en charismatische gaven. En ik lees nogmaals uit de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Hierdoor ontvangt de kerk, voorzien van de gaven van haar stichter en trouw de geboden van liefde, nederigheid en zelfverloochening onderhoudend, de zending om het koninkrijk van Christus en God te verkondigen en bij alle volken te vestigen. Van dit koninkrijk is hij op aarde de kiem en de aanvang. Is de kerk het koninkrijk van God? Ja en nee. Ze is een kiem en een aanvang van het koninkrijk van God. In de hemelen zullen we het koninkrijk van God ten volle kunnen aanschouwen. Hier hebben we iets in kiem, in een beginsel. Dat begint te handelen onder meer door de sacramenten en de prediking van de kerk. Wanneer komt er dan een voltooiing van de kerk? Wel in heerlijkheid. En nogmaals Lumen Gentium citerend, de kerk zal slechts in de hemelse heerlijkheid voltooid worden, einde citaat, bij de glorievolle komst van Christus. En tot die dag gaat de kerk voort op haar pelgrimstocht door de vervolging van de wereld en de verstroostingen van God heen. Dus wij weten dat we een beetje zoals de kerk zijn die in ballingschap is, zoals Israël ook in ballingschap heeft geleefd, of het volk van God door de woestijn heeft moeten trekken, 40 jaar lang. Dus dat moet ons niet verontrusten te zien dat er moeilijkheden zijn, dat er vervolgingen zijn, dat er innerlijke problemen zijn, ketterijen die moeten uitgeroeid worden en noem maar op. Het is eenmaal de conditie van de mensen voor de terugkomst van Christus in heerlijkheid om te moeten kampen tegen al die wederwaardigheden. Maar dat betekent niet dat God ze loslaat, maar in tegendeel dat God ons helpt op weg te gaan naar de juiste bestemming. De kerk is dus een mysterie. En daarmee ga ik proberen af te ronden. De kerk maakt wel deel uit van de geschiedenis, maar tegelijkertijd stijgt ze er bovenuit. En we moeten met de ogen van het geloof naar haar kijken om de band te zien tussen de zichtbare werkelijkheid van de kerk en ook een geestelijke werkelijkheid die onzichtbaar is en draagster van goddelijk leven. En daarom is het zo dat gelovige journalisten bijvoorbeeld veel beter bericht geven over de kerk dan een atheïst die ziet enkel het zichtbare. Die begrijpt niet wat er daar allemaal zich achter afspeelt. En daarom is het belangrijk ook voor journalisten, die moeten een berichtgeving geven over de kerk, dat ze een minimum aan geloof hebben. Daarom zijn we zo dankbaar dat we hier op Radio Maria de kans krijgen om mensen te hebben die ons een toelichting kunnen geven over wat er gebeurt in de kerk met een gelovige blik. Als we dat niet hebben, dan zijn we blind, hè, voor het grootste deel van het mysterie van de kerk. Dus de kerk is, zoals men zegt, tegelijkertijd zichtbaar en geestelijk. Waar dat best wordt uitgelegd is, ik kijk hier naar welk citaat het verwijst, het is wederom Lumen Gentium, en men gebruikt Christus als referentiefiguur om dat uit te leggen. Ik citeer, de enige medelaar, Christus, heeft zijn heilige kerk, gemeenschap van geloof, hoop en liefde, hier op aarde gevestigd als een zichtbaar geheel, dat hij voortdurend ondersteunt en waardoor hij aan alle genade en waarheid meedeelt. En daarom is de kerk tegelijkertijd ten eerste een gemeenschap met een hiërarchische structuur en het mystieke lichaam van Christus. Een lichaam heeft een organische structuur, dus het is ook logisch dat niet iedereen op eenzelfde voet staat, een soort groot volk, hè, waarin we alleen maar zoeken achter democratie en meerderheid van meningen om tot besluitvorming te komen. Nee, de kerk heeft een hiërarchische structuur, zoals een lichaam een hiërarchische structuur heeft, waar het hoofd over beslist. Ten tweede, het is een zichtbare, weliswaar zichtbare vergadering, maar het is ook een geestelijke gemeenschap. En tenslotte, het is een aardse kerk, verbonden met een hemelse kerk die al hemelse gaven heeft. En we vormen dus een gemeenschap. En al die dimensies tezamen vormen één complexe werkelijkheid samengesteld uit een menselijk en een goddelijk element. De kerk is ook een gemeenschap met God. Het is een mysterie van de gemeenschap van de mensen met God. Het is in de kerk dat Christus zijn eigen mysterie voltooid en openbaart als het doel van Gods heilbeschikking. Wat is dat doel? Paulus zegt het aan de Efeziërs, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Wel, de heilige Paulus vindt niks beter dan de huwelijksgemeenschap om de eenheid tussen Christus en de kerk te beschrijven als, ik citeer, een groot mysterie, Efeziërs hoofdstuk 5, vers 32. Omdat de kerk met Christus is verbonden als met haar bruidegom. Het is een geniale vergelijking, want aan de ene kant zijn man en vrouw twee individuen met hun eigen persoonlijkheid, maar aan de andere kant vormen ze wel ook één vlees. Zo is het ook met Christus, aan de kant is Christus, met zijn persoonlijkheid, verschillend van ons allemaal, die zijn lichaam zijn, en toch is er een intense vereniging, en we worden soms gefuseerd tot één lichaam, bijvoorbeeld als we de communie ontvangen. Ontvangen we echt het lichaam van Christus en worden wij het lichaam van Christus. Dit is een mysterie. In de kerk is deze gemeenschap van de mensen met God door de liefde dienemer vergaat het doel. Dus het doel van de kerk is niet zoveel mogelijk mensen dopen of zoveel mogelijk mensen in de kerk te krijgen. Ik moet soms glimlachen wanneer een pastoor blij is. Ah, mijn kerk was gevuld gisteravond. Ah, wat was er voor viering? Dit was een concert. Och ja, maar dat is niet het doel van de kerk. Gewoon nummers maken en mensen er binnen te krijgen. Het doel van de kerk is eigenlijk gemeenschap met Christus. Het is pas wanneer de mensen in vereniging met Christus zijn. Door de waardige communie onder meer gebeurt dat. Hè? De waardige communie, niet zomaar het lichaam van Christus ontvangen zonder de juiste ingesteldheid, dan worden we één met Christus en is onze weg naar het heil open en komen we uiteindelijk in het eeuwige leven voor altijd met Christus in die gemeenschappen. Dus de structuur van de kerk heeft als doel de heiligheid van de ledematen van Christus. Dat is ook een mooie dimensie van het Tweede Vaticaanse Concilie, dus het kerkelijk recht herschrijven, niet meer in functie van het minimum dat we moeten doen om in orde te zijn, maar hoe kunnen de mensen richten naar de heiligheid toe? Helaas zijn er nog veel kanonisten die zijn blijven steken in de oude mentaliteit, dat die nieuwigheid niet hebben begrepen. We bidden voor hen, want vroeg of laat gaat de Heilige Geest zijn vruchten laten zien aan iedereen. Maar dus, het doel van de kerk eigenlijk is de heiligheid. de heiligheid van haar leden. En het domste dat we kunnen doen is zeggen, aangezien er mensen zijn in de kerk die niet heilig zijn, ga ik de kerk verlaten. Ja, dan ben je ook niet heilig. Hè? En dan mag je het proberen alleen maar erger. En wie kan ons daarin inspireren? Maria. Want ze gaat ons voor in de heiligheid. En ze beeldt eigenlijk het mysterie van de kerk uit als de bruid zonder vlek of rimpel, waarover Paulus het heeft in Efeziërs hoofdstuk 5, vers 27. En daarom heeft de mariale dimensie van de kerk eigenlijk ook een petrinische dimensie. Ik heb, nadat Christus vertrokken is, heeft hij beloofd, ik ga blijven. Hij zegt tegen Petrus, jij bent de kerk waarop ik mijn kerk bouw, jij bent de steen waarop ik mijn kerk bouw. Dus Petrus blijft ook, in zijn opvolgers, en Maria blijft onze moeder. Eigenlijk zijn er drie personages van dit evangelie die altijd leven. Petrus, Maria en Jezus uiteraard. Hè? Waarvoor, dat ziet je een beetje, omnes cum Petro ad Jezum per Maria zo mooi is. Laat ons allemaal met Petrus, met Maria, door Maria naar Christus gaan. Dus de kerk heeft een Petrus-dimensie en Maria-dimensie en uiteraard in de eerste plaats een Christus-dimensie. Dit helpt ons om te zien hoe mooi dat familiaal aspect van de kerk ook is. Trouwens, de Petrus wordt ook genoemd de Heilige Vader. Hè? De paus is de Heilige Vader. Niet dat hij de Goddenvader overbodig maakt, maar hij laat een beetje, hij zou dat moeten doen als vader het gelaat van de eeuwige Vader laten zien en Maria als moeder ook de warmte van de Heilige Geest. Nu komen we het laatste punt dat ik nu ga behandelen, namelijk dat de kerk het universeel sacrament van het heil is. Wat is een sacrament? Het woord voor sacrament in het Grieks is mysterion. Dat wordt op twee manieren in het Latijn verstaan. Mysterium en sacramentum. De term sacramentum wijst eerder op het zichtbaar teken van een verborgen heilswerkelijkheid. De term mysterium geeft eigenlijk meer de nadruk op die verborgen werkelijkheid of onzichtbare werkelijkheid. In die zin kunnen we zeggen dat Christus niet enkel mysterion is, maar ook sacramentum. En dat is ook de kerk. Eigenlijk het grootste mysterie van God is Christus. Zijn mensheid laat iets zichtbaar zien, maar hij is God. En dat is een geestelijke werkelijkheid die erachter schuilt. En wel, dat geeft hij door aan de kerk. Daarom noemt men ook de sacramenten, de zeven heilige handelingen die Christus heeft ingesteld in de kerk, ook heilige mysteries of sacramenten. Dus doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, orde, verzoening en ziekenzalving. Die zeven acties zijn sacramenten in de zin dat ze, en dat heb ik uitgelegd, hè, bij het uitleggen van de sacramenten, een sacrament is een zichtbaar teken van een onzichtbare genade. Zo is de kerk eigenlijk analoog ook een zichtbare instelling van een onzichtbare genade. De kerk is het sacrament van de innige vereniging van de mensen met God. En daarom is ook de kerk het sacrament van de eenheid van het menselijk geslacht. Wat breekt de eenheid van de mensheid, de zonde? Wat doet de kerk? Zij werkt om ons instrumenten te geven om die zonde te overwinnen door de vergeving van God. Dus als sacrament is de kerk instrument van Christus. Zij wordt door hem ook gebruikt voor de verlossing van allen en daarom het universeel heilsacrament genoemd. Het is het zichtbare plan van de liefde van God voor de mensheid. En eigenlijk helpt het ons ook om Maria een beetje te zien als de persoon die ons Christus geeft, die dus doet zoals de kerk ons Christus geven.
Prendre comme mère, toi.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.